Klopt. 5 IT-opleidingen helpt je met ChatGPT,
Microsoft Copilot,
Generative AI,
Azure AI Services.
Meer weten? Ga naar 5hart.nl.
Je kunt ons live
of terugluisteren.
Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld de CryptoCast.
Download de BNR-app en blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Goed dat je luistert naar BNR Digitaal. Wat speelt er nu bij onze inlichtingendienst, de AIVD? Vooral als het gaat om de dreiging voor aanslagen vanuit Iran, spionage vanuit China en inmenging vanuit Rusland. Maar hoe gaan ze daarmee om? Hebben ze daar wel genoeg middelen voor? En hoe gingen de geheime diensten in Nederland vroeger met dat soort zaken om? Nou, dat hoor je zo. En in de tweede helft kijken we in de verre toekomst met een initiatief dat de digitale bril opzet bij Kamerleden. En gezien de sexiness van technologie of het gebrek eraan misschien toch nog steeds, is dat geen gemakkelijke opgave. Straks meer. Eerst Ben van den Burg.
Tesla.
Even, ja, Tesla. Tesla.
De cijfers.
Deze week cijfers. En ik zou zeggen, ze zijn nu eigenlijk officieel geen automerk meer, als ze het ooit waren, maar een techbedrijf.
Waarom vind je dat?
Nou, het gaat niet meer om auto's verkopen. Het gaat om inzet op autonoom rijden, robottaxis en menselijke robots die volgend jaar op de markt moeten zijn.
Nee, maar goed, het beeld was altijd een ecosysteem. Inderdaad, menselijke robots, de Powerwall. En hij brengt dat hele ecosysteem nu eindelijk samen. Want dan gaan de autoverkoper naar beneden.
Geloof je het zelf, terwijl je met de grijns hier staat?
Ja, een grijns. En dan gaan ze natuurlijk altijd iets anders verkopen. Maar even met die cijfers minder. Ik word de laatste tijd wel een beetje moe van als één keer cijfers wat slechter zijn. Iedereen in paniek, je moet wel lange termijn.
Dat snap ik, maar goed, de elektrische automarkt is al een tijdje aan het afkoelen. In China wil men geen Tesla's meer.
Nou ja.
Het perspectief is ook niet heel erg goed, maar door dan te roepen, ja, maar we gaan het toch helemaal anders doen, of nee, eigenlijk niet anders, want dat deden we altijd al. Het is wel heel, heel slim van hem.
Ja, nou goed, inderdaad, de aandacht verschuiven, maar dat uiteindelijk elektrische auto's het zijn, dat spreekt voor zich. En als je dat tegenspreekt, dan lijkt je Johan Derksen, want dan had ik een discussie mee.
Ben.
Ja, precies. Zo erg is dat dus.
Ja.
Dus uiteindelijk wordt alles elektrisch.
Ja, Joe? Misschien moet Elon Musk dat een keer bij Johan zelf komen vertellen.
Ik denk het wel.
Dan kunnen we lachen.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Spionage is een hyperobject, een niet goed te vangen fenomeen dat steeds verandert en waar we slechts glimpen van opvangen. Dat staat in het nieuwe boek Uiterst Vertrouwelijk over de eerste geheime dienst van Nederland. Dat is er sinds deze week, misschien niet heel toevallig, tegelijkertijd met het nieuwe jaarverslag van de AIVD. En dus gaan we beide documenten bespreken met Bart Jacobs, hoogleraar Security, Privacy en Identity aan de Radboud Universiteit en een van de auteurs van Uiterst Vertrouwelijk. Welkom in BNR Digitaal, meneer Jacobs.
Ja, fijn dat ik hier even met u kan spreken over deze onderwerpen.
Ja, nou fijn dat u er bent. Laten we beginnen met het AIVD-jaarverslag. Hè. Dat gaat over 2023. Daarin lezen we onder meer gelijk al over de toenemende kans op een jihadistische aanslag. Mede door het conflict tussen Israël en Hamas. Nou, dat wordt natuurlijk mede gedreven door Iran. Maar dan hebben we ook de dreiging uit Rusland en China. Eigenlijk de grote drie qua dreigingen horen we vaak. Uit welke hoek is die dreiging volgens u nou het grootst als we vooral technologisch kijken?
Nou, dan is het ongetwijfeld China. Vanuit technologisch perspectief. En Rusland tot op zekere hoogte. Je ziet in het jaarverslag van de AIVD ook duidelijk de verschillende nadruk die die twee landen leggen. China is vooral geïnteresseerd in economische spionage. Wil hier kennis weghalen om de eigen industrie te versterken, de eigen defensie te versterken. En Rusland is vooral gericht op politieke inlichtingen en wil proberen vast te krijgen op wat er in Europa, maar ook in Amerika politiek gebeurt. Ze hebben eerder geprobeerd Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden. Dat doen ze ook in Europa op bepaalde manieren. Maar ze proberen ook in de samenleving te destabiliseren.
Ja, nou, dat zijn allemaal dingen om zo meteen in te duiken. Dan wil ik als eerste eigenlijk even toch inzoomen op China. Want daarvan zegt de AIVD, nou, we willen intensiever onderzoek doen, gelet op spionage, beïnvloeding en datadiefstal, hun woorden. Maar dan zou ik zeggen, ja, dat gebeurt misschien ook wel in plain sight met TikTok, als we horen wat de westerse overheden er allemaal over zeggen. En dat letterlijk deze week de Amerikaanse Senaat heeft gestemd voor een gedwongen verkoop of verbod van die app in de VS, na briefings van hun inlichtingendiensten. Maar onze diensten horen daar veel minder over. Zouden ze dan zo'n TikTok-dossier ook serieus moeten bekijken, of zijn er volgens u belangrijker zaken omtrent China?
Nou, TikTok wordt ook genoemd in het jaarverslag van de AIVD. Er wordt daarvan gezegd dat de AIVD daarover aan het kabinet geadviseerd heeft. En dat is natuurlijk uiteindelijk ook de rol van de inlichtingendiensten. Inlichtingendiensten leveren bijzondere informatie aan beleidsmakers, aan politici die uiteindelijk de besluiten moeten nemen. Dus dat is niet iets wat je de diensten kunt verwijten dat Nederland doortastender zou moeten zijn op dit gebied. Het is een politiek besluit.
Ja, ja, meneer Jacobs, dus China voornamelijk economische dreigingen. Waaruit blijkt dat? Heel weinig komt het maar naar voren. Kunt u voorbeelden geven waaruit blijkt van ja, de AIVD die heeft echt gelijk?
Nou, we hebben daar toch een aantal zaken van gezien die naar buiten zijn gekomen de afgelopen maanden, het afgelopen jaar misschien wel. Defensie heeft bericht naar buiten gebracht dat hun netwerken aangevallen zijn. Ze hebben daarbij een uitgebreide analyse van de soort aanval beschikbaar gesteld voor de buitenwereld en daarbij duidelijk aangegeven. Dit kwam uit China.
Ja, dat is natuurlijk wel opmerkelijk, hè? Dat
verder is het.
Ja, ga verder.
Ja, verder als ik nog even aan mag vullen. Is het, ik zou bijna zeggen, een publiek geheim of nauwelijks meer een geheim dat een groot bedrijf als ASML in Nederland, ook het kroonjuweel zou je kunnen zeggen van de Nederlandse high-tech-industrie, digitaal bijna continu aangevallen wordt door China.
Ja, dat is natuurlijk wel interessant, hè, dat ook juist steeds meer in het maatschappelijke debat genoemd wordt. Daarover gesproken, Rusland, hè, is bij uitstek een actor die volgens de AIVD, de EU en de NAVO poogt te ondermijnen. En dat gaat dan allang niet alleen maar om hacken, maar juist ook inmenging op social media, zelfs nieuwsplatforms. Onlangs het dossier waarbij de Tsjechische Veiligheidsdienst aangaf dat Nederlandse politici betaald worden door Rusland. Dat zijn natuurlijk een heleboel dingen bij elkaar. Maar Erik Akerboom als AIVD-topman heeft daarvan ook gezegd, ja, dat is toch een steeds grotere brutaliteit vanuit Rusland. En er moet dus een geheime dienst concreet iets doen tegen iets wat zo publiekelijk plaatsvindt. Is dat wel te verenigen?
Nou, je ziet ook aan westerse kant dat steeds meer die publiciteit gezocht wordt. Rusland heeft, het is inmiddels iets langer geleden, maar een digitale aanval gedaan op de OPCW. Die organisatie in Den Haag die gaat over chemische wapens. De Russen zijn daar betrapt in Nederland. En daar is een persconferentie over gehouden waar de minister en de hoofd van de MIVD destijds bij aanwezig was. Je ziet ook rond Oekraïne dat bijvoorbeeld de Britse inlichtingendienst dagelijks een rapport uitbrengt over een klein bericht uitbrengt over hun inschatting van de situatie. Je zag ook bij vlak voor de aanval dat de Amerikaanse diensten heel duidelijk gewaarschuwd hebben. Dit gaat er gebeuren, publiek gewaarschuwd hebben. Hè? Dus het is denk ik ook een westerse strategie om paal en perk te stellen aan die Russische en Chinese activiteiten door ze te ontbloten. Door duidelijk te maken, als jullie dingen bij ons doen en we zien het, dan maken we het bekend en staan jullie in je hemd.
Ja, en ontbloten ze alles? Dus wat zijn de afwegingen om het wel of niet openbaar te maken?
Ja, weet u, bij die afwegingen word ik natuurlijk niet betrokken.
Nou, is er wel iets te zeggen over zeg maar, de beweegredenen van de AIVD om de ene zaak wel meer aandacht te geven of de andere niet? Als het gaat om van welke steun ze willen verkrijgen. Weet je, het gaat bijvoorbeeld ook over bevoegdheden. De afgelopen jaren hebben we het er vaak over gehad, die hebben ze nu verkregen. Dan moeten ze toch een beetje, ja, bij gebrek aan een beter woord, hun marketing op orde hebben.
Ja, maar ik zou het niet direct in die richting willen noemen. Kijk, een van de basisprincipes voor die inlichtingendiensten is dat ze hun bronnen geheim houden. En als zij iets openbaar maken over wat de andere landen doen, kan dat informatie geven over wat hun bronnen zijn. Hoe ze daar achter zijn gekomen. En daar zijn de diensten uiterst terughoudend in om dat te doen. En ik denk dat dat bijvoorbeeld ook speelt in die zaken rond Tsjechië. Want de diensten hebben gezegd, wij kunnen het niet openbaar maken. Waarschijnlijk omdat daarmee dan ook de bronnen van die Tsjechen duidelijk zouden worden wat dat zijn. En dat kan niet. Dat kan niet in die wereld.
Ja, maar toch, dan blijft het probleem dus voortbestaan. Dus er gebeurt iets, dat wordt waargenomen, dat wordt deels publiekelijk gemaakt. Maar ondertussen kan er ook geen oplossing komen. Dus hoe kunnen die diensten full circle hun werk dan doen?
Nou, we weten niet wat er achter de schermen voor tussen haakjes oplossing doorgevoerd wordt. Want wat de diensten ook wel doen natuurlijk is, kijk, stel er vindt een Chinese digitale aanval plaats. Die vindt plaats via servers uiteindelijk die in Nederland staan. Wat diensten typisch doen is proberen de werkwijze van die Chinezen dan in kaart te brengen. En als ze daar voldoende zicht op hebben, die server eruit te schieten. Om het maar even zo te noemen. Schieten niet fysiek, maar digitaal uit de lucht te halen.
Ja, kan ik een beeld krijgen van hoe die aanvallen eruit zien? Is het gewoon dagelijks, continu, meerdere per dag op verschillende manieren? Of één keer in de week? Hoe ziet dat eruit?
Nou, ik heb daar geen aantallen van, maar ik ga af op wat inlichtingmensen hier publiekelijk over zeggen en wat ik af en toe van beveiligingsmensen hoor, beveiligingsbedrijven. Dat zijn continue aanvallen. En wat diensten, Russische en Chinese diensten ook veel doen, wordt ook genoemd in het jaarverslag, gewoon spearfish aanvallen. Spearfish, dus heel gericht mensen proberen via een mailtje aan te vallen. Laat ik er een voorbeeldje van nemen. Stel, je bent Nederlands diplomaat. Je bent op een conferentie in Zweden geweest, dat is zichtbaar. Dan krijg je misschien na die conferentie een gespoefd mailtje, wat eigenlijk uit Rusland afkomstig is, maar van die conferentie afkomstig lijkt. En er wordt gezegd, dank voor uw deelname. Hier zend ik u nog een paar foto's. Ja. Als je op die foto's klikt, dan zit dan besmette software, of die zijn besmet en er zit software in en dan is jouw apparaat overgenomen. Het is zo verleidelijk om dat te doen. En maar dan hebben ze zich voorbereid op die diplomaat, hebben ze die in de gaten gehouden en die sturen ze een hele aannemelijke persoonlijke boodschap. Ja. Waar je dan intrapt.
Ja. Maar toch, uiteindelijk gaat het dan wel om wat de AIVD en MIVD daar tegenover kunnen zetten. Hè? Die bevoegdheden die ik al aanhaalde. Sinds kort mogen ze meer dataverkeertappen analyseren. Toezicht is minder scherp. Hè? Heeft de Kamer onlangs mee ingestemd. Na veel discussies, ook hier op zender. Maar nu zou je ook kunnen zeggen, die toegenomen dreiging die helpt om die bevoegdheden te krijgen. Is de huidige situatie nu goed voor elkaar qua balans wat de diensten mogen en ook het toezicht daarop?
Ik denk het voorlopig wel. Het zal er toch ook van afhangen wat de toezichthouders in het kader van de nieuwe cyberwet wel of niet gaan toestaan. Dus het moet, denk ik, de praktijk nog uitkristalliseren hoeveel ruimte dit nu echt gaat geven. Dat is even afwachten, maar het is daar ook moeilijk als buitenstaander echt een goed beeld van te krijgen. Het moet indirect via jaarverslagen dan van die toezichthouders en jaarverslagen van de diensten zelf, ja.
Maar is die verhouding goed? Want ik hoor heel veel twijfel. Of zou er juist iets meer toegestaan moeten worden of juist iets minder volgens u?
Het is heel moeilijk om te zeggen. Ik denk dat we met die cyberwet echt wel een stap hebben gezet die noodzakelijk is geweest. De diensten hebben op de rode knop gedrukt van wij kunnen de nationale veiligheid op digitaal gebied onvoldoende garanderen voordat deze cyberwet er was. Ik ben zelf ook benieuwd of ze nu die wet er is over een jaar zeggen van ja, dit heeft ons wezenlijk geholpen. Dan moeten we toch even afwachten.
Ja, en toch
het is een samenspel van een aantal spelers op dit gebied. Mm-hmm. En ondertussen ontwikkelt de techniek zich, ontwikkelen de aanvalsmethoden zich, ontwikkelen de geopolitieke situatie zich. Deze wet waaronder die diensten functioneren, de wet op de inlichting en veiligheidsdiensten, die wordt tegenwoordig ongeveer iedere 10 jaar herzien. Dat is een hoog tempo voor wetgeving. Er wordt van na deze cyberwet alweer nu eerste stappen gezet naar een grote herziening van de wet op de inlichting en veiligheidsdienst. Het is een zo dynamisch terrein dat die wet continu geüpdate moet worden.
Dus u zegt dus ook de aanvalsmethoden ontwikkelen zich. Wat is de laatste aanvalsmethode die wij nog niet kennen, waar u een beetje zicht op heeft?
Ja, hacken in brede zin blijft toch een hele belangrijke strategie. Wat die inlichtingendiensten doen, is proberen strategische posities op te bouwen in de netwerken van de tegenstanders. En ik noem het nog wel eens als voorbeeld. Het is een karikatuur als een voorbeeld. Maar een Nederlandse inlichtingendienst wil een positie opbouwen in de centrale telefooncentrale van Moskou. Dat is, zodat ze alle gesprekken in Moskou kunnen volgen. Als je dan van tevoren vraagt, ja, wie wil je tappen? Nee, daar gaat er even niet om. We willen daar op het netwerk zitten. Het wordt ook in dit jaarverslag weer gezegd, dat soort operaties zien de Nederlandse diensten ook. dat er geprobeerd wordt in cruciale netwerken in Nederland in te breken. Om hier bijvoorbeeld de elektriciteit uit te schakelen. We zien in de oorlog in Oekraïne hoe belangrijk de energietoevoer aan beide kanten is en hoe daarop aangegrepen wordt. En de Nederlandse diensten waarschuwen ervoor dat daarop ingebroken wordt in Nederland om posities op te bouwen. En dat is heel kwalijk natuurlijk als in Rusland of China hier de stroom uit kunnen zetten.
Ja, u had het net over die volgende wet, hè, die van toepassing is op de AIVD. Nou, dat kan dus ook weer jaren duren voordat daar een akkoord bereikt wordt, zo gezegd. Hè. Die discussie, nou, die begint weer opnieuw, maatschappelijk en academisch. Hoe kunnen we dat proces nou beter aanpakken? Zou er bijvoorbeeld nog een speciale commissie voor moeten komen? Want iedereen vindt er iets over tegenwoordig?
Nou, er wordt met regelmaat een zogenaamde evaluatiecommissie ingesteld voor de inlichtingendiensten. Ik ben zelf 4 jaar geleden lid geweest van zo'n evaluatiecommissie. Mm-hmm. Deze commissies moeten er iedere 4-5 jaar komen. Ik verwacht dat er nu wel weer nagedacht wordt voor zo'n nieuwe evaluatiecommissie. Wij hebben destijds ook een uitgebreid rapport geschreven waarin we een aantal zaken benoemd hebben. Ja. In de commissie zaten onafhankelijke mensen van buiten, een aantal collega's van mij ook uit de academische wereld, een aantal juristen. Dus daar wordt echt wel met een frisse blik naar gekeken, hoor.
Ja, maar vooral als we het hebben over wat daarmee gedaan wordt, hè? Want ik kijk ook even naar, als we het hebben over evolutie, we hebben nu weer een andere indeling van de Tweede Kamer sinds de laatste verkiezingen. We hebben nog geen nieuw kabinet. Ja. Maar we hebben dus wel over een parlementaire democratie, waarin ook nog eens nu meer radicaal rechtse partijen in de Tweede Kamer zetel nemen, die daar dus groot vertegenwoordigd zijn. Ja. En die moeten dus oordelen over wat inlichtingendienst en wat ze mogen en kunnen. Dus ook dat verandert constant. En ja, moeten we daar dan ook niet wat beter op letten met zo'n commissie, op met wat er wel niet mag?
Ja, ik weet niet waar u precies op aanstuurt, maar uiteindelijk het parlement is het hoogste gezag in Nederland. En wij volgen ons in de inrichting van onze samenleving op basis van wat er in het parlement besloten wordt. Dus dat is inclusief inlichtingendienst en ik zou die daar niet buiten willen stellen.
Nee, maar dat is misschien ook een beetje een mooi bruggetje naar het boek, hè? Want ja, de inlichtingendiensten hebben eigenlijk altijd het landsbelang gediend. Maar dat ontwikkelt zich steeds, ook afhankelijk van het parlement. Is daar nou eigenlijk altijd frictie of neemt die de laatste tijd toe? Misschien op een of andere manier.
Nou, het boek waaraan u refereert is het boek Uiterst Vertrouwelijk. Hebben met een aantal auteurs een overzicht probeert te schrijven over historische inlichtingendiensten in Nederland en met uitlopers naar het heden.
Ja.
Interessant is dat bij die vooroorlogse inlichtingendienst, daar kwam het parlement helemaal niet aan de orde.
Bedoel maar.
Er was helemaal geen wettelijk kader waarin die diensten opereerden. De bevoegdheden waren helemaal niet geregeld. Het is interessant om te zien dat zelfs onder ministers in die tijd een beetje gesteggeld wordt, waarbij ministers zeggen, nee, ik wil niet verantwoordelijk zijn voor deze club. Daar gebeuren allemaal van die onvoorspelbare dingen. Daar lopen veel te grote politiek risico. Dus het was echt een voor de oorlog een club die in de schaduw opereerde. En dat is interessant te zien dat het nu organisaties zijn, veel groter, veel professioneler ook, maar die een duidelijk wettelijk kader hebben waarbinnen ze opereren.
Ja.
En dat is een groot verschil.
Ja, maar goed, als we dan ruim 100 jaar teruggaan in de tijd, hè, 1919, toen, als ik het goed heb, de eerste centrale inlichtingendienst werd opgericht. Dat staat ook in uw boek.
Ja.
Uit angst voor een socialistische revolutie. En jaren daarna kwam het nationaal socialisme op. En we weten hoe de geschiedenis gelopen heeft. Wat kunnen we leren van hoe het toen is gegaan, op een of andere manier, met oog op de verdere geschiedenis en de toekomst?
Ja, ik wil een klein beetje aanvullen. Nog even, de diensten zijn in Nederland in 1912 begonnen als een soort documentatiecentrum op vreemde legers. Mm-hmm. Toen dreigde de Eerste Wereldoorlog al. En het was in oorsprong vooral een militaire dienst die in de gaten moest houden wat andere landen aan legers hadden, aan capaciteiten op dat gebied en wat de dreigingen waren die daarvan uitgingen. Mm-hmm. In de Eerste Wereldoorlog zijn die Nederlandse diensten ook actief geweest op het gebied van onderscheppen en ontsleutelen van geheime berichten. Dat is dat hebben de Nederlandse diensten indrukwekkend gedaan. Na de oorlog was vervolgens de vraag van, ja, hebben wij nog een militaire dienst nodig? En is dat voor een groot deel omgezet in een civiele dienst? Na de oorlog was in Rusland de revolutie uitgebroken, dreigde ook in Nederland even revolutie te komen met Troelstra. Dat zakte snel in elkaar, maar is de opdracht aan die diensten geweest om revolutionaire woelingen in de gaten te houden.
Ja.
Woelingen noemden ze dat toen. En het was grotendeels aan die diensten zelf om dat te beoordelen. Ze dan in de gaten moesten houden. In de praktijk richtten ze zich vooral op links, zeker in de jaren 20, jaren 30 ook. En in de jaren 30 is men ook nationaal socialisme in de gaten gaan houden, maar minder streng dan links.
Ja, en is daar enige parallel te leggen met de huidige politieke bewegingen en het toezicht daarop vanuit diensten? Of is de tijd te veel veranderd om dat op dezelfde manier te beschouwen?
Nou, qua toezicht zeker, want toen was er geen toezicht en nu is er uitgebreid toezicht op de diensten. Als je kijkt naar waar letten de diensten op, wat zijn de vijand die men in de gaten moest houden, is er wel wat verschoven. Na de Tweede Wereldoorlog hebben de diensten tot in de jaren 80 vooral het communisme in de gaten gehouden. Mm-hmm. Hadden we natuurlijk de tijd van de Koude Oorlog, enigszins begrijpelijk was het vanuit dat perspectief. Maar op een gegeven moment was dat binnenlands niet meer te houden natuurlijk. Daarna is men zich erg gaan richten op terrorisme. En nu, als je het jaarverslag leest, wordt het zowel links- als rechtsextremisme heet het dan in de gaten gehouden. Maar als je naar de omvang kijkt, is rechtsextremisme denk ik nu een grotere zaak dan links. Dus in die zin is de zaak gekanteld zou je kunnen zeggen, omgeslagen.
Oké. Is er dan nog iets waar we de komende tijd extra op moeten letten als het gaat om, nou, waar de AIVD, want ik geloof dat we binnenkort krijgen bijvoorbeeld ook het rapport van de toezichthouder daarop, hè, waar die de aandacht op zal verleggen? Of blijft dat vooral op die toenemende de kans op bijvoorbeeld jihadistische aanslagen en de dreigingen vanuit China en Rusland? Of hebben we er eigenlijk al genoeg op ons bord op deze manier?
Ja, de toezichthouders letten niet zozeer, denk ik, op die onderwerpkeuze van die diensten. Misschien wel met een schuin oog dat ze er naar kijken van past het in de geïntegreerde aanwijzing. Kijk, de diensten zijn hierin niet autonoom. Die denken niet zomaar van, nou, we gaan België in de gaten houden. Ja. Noem maar wat. Zo werkt dat niet. De toezichthouders kijken vooral naar de rechtmatigheid. Is het allemaal volgens de wet gebeurd? Is het netjes goed gedocumenteerd, ook vastgelegd? Wat zijn de besluiten die intern genomen zijn om dit te doen of dat te doen? En daar worden abstracte begrippen als proportionaliteit en subsidiariteit en noodzakelijkheid en gerichtheid genomen om de keuze en afwegingen van de diensten na te beoordelen.
Ja, precies. Dus geen namen en rugnummers van landen en actoren wat dat betreft. Maar in elk geval, dank voor deze analyse van het AIVD-rapport en natuurlijk het boek Uiterst Vertrouwelijk, geschreven door onder meer Bart Jacobs, hoogleraar Security, Privacy en Identity aan de Radboud Universiteit. En vandaag onze gast. Dank u wel. Straks gaan we dieper in op hoe Tweede Kamerleden met technologie bezig zijn en de scenario's die daarbij horen. En dan is er een nieuwe manier om het denken daarover en handelen verder te stimuleren. Hoe dat allemaal werkt, hoor je na de break.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Welkom terug bij BNR Digitaal. De politiek houdt zich vooral bezig met de korte termijn, mede omdat ze zich meestal binnen 4 jaar moeten bewijzen na de verkiezingen. En dat is een probleem, want goed beleid dient ook rekening te houden met de toekomst. Zeker als we het hebben over politieke beslissingen die te maken hebben met technologie. En dus moet de toekomstkamer daar verandering in brengen en scenario's uitdenken voor de lange termijn. Bij ons aangeschoven vanuit Studio Den Haag is Rudy van Belkom, initiatiefnemer van de toekomstkamer. Welkom Rudy.
Dankjewel.
En bij ons vanuit Den Haag is ook Barbara Katman, Kamerlid namens GroenLinks PvdA en voorzitter van de Commissie Digitale Zaken. Goed dat u er ook bent.
Hallo, goedemiddag.
Dag. Rudy, weer een denktank, hè? Maar is dit nu de oplossing voor al onze al dan niet tech-gerelateerde problemen in Nederland?
Nou ja, de oplossing die heb ik ook niet natuurlijk. Maar volgens mij moeten we een stap in de goede richting maken. En ja, weer een denktank, maar het is wel een bijzondere denktank in de zin van overheid, wetenschap, markt en maatschappij komen belangeloos samen om na te denken over mogelijke implicaties van technologie op onze samenleving. Zonder belangen dus, geen lobby, geen activisme, geen eens een advies. Mm-hmm. Maar wij willen de Kamer informeren. Wij laten meerdere scenario's zien en laten zien wat de mogelijke gevolgen van beleid zijn, zodat Kamerleden beter geïnformeerde keuzes kunnen maken.
Ja, dus het is puur een voorlichtingsfunctie. Barbara Katman, u bent voorzitter van de Commissie Digitale Zaken voor de Tweede Kamer. Hoe gaat de Toekomstkamer u daarbij helpen?
Nou, heel goed. En ik denk wel meer dan voorlichting. Want dan doen we ze wel een beetje tekort. Want het eerste scenario-studie, om maar zo te zeggen, lag er eigenlijk al. En toen is er ook gelijk ingegrepen. Want hoe we ze ons kunnen helpen is normaal, gaan we altijd een beetje in de loop graven. Dan weten we eigenlijk van tevoren al wat onze mening is. Dan maken we een simpele motie met een voorstel. En dat moet dan de oplossing zijn. En de Toekomstkamer gaat eigenlijk met allemaal experts weer terug naar de bedoeling. En we hadden het vorige week bijvoorbeeld over hun eerste publicatie over een algoritmeregister. Nou, dan gaat het, als je transparantie wil en vertrouwen, misschien is een algoritmeregister dan wel niet de oplossing. Maar zou je ook eens naar deze scenario's moeten kijken? Super interessant dus.
Ja, Rudy, kun je iets meer vertellen over die scenario's? Welke er zijn?
Een algoritmeregister bedoel je?
Nee, gewoon in het algemeen. Je zegt we schetsen verschillende scenario's. Welke scenario's, wat zijn dat dan?
Ja, dat ligt per vraagstuk, zijn dat natuurlijk andere scenario's. Wat wij doen is, de Kamercommissies die vergaderen, die agenda's zijn openbaar. Dus wij kunnen nu al zien waar er over 3-4 maanden over wordt vergaderd. Dan kunnen wij nu al aan de slag om na te denken over de mogelijke implicaties en tot welke scenario's dit leidt. Afhankelijk van het vraagstuk zijn die scenario's natuurlijk anders. Dus bij het algoritmeregister gaat het vooral over, zijn alternatieve tools te bedenken, hè, want dat register wordt gepresenteerd als een soort heilige graal, als de oplossing. Maar misschien is dat niet zo, zoals Barbara al aangaf. Wat zijn de alternatieven? Nu zijn we aan het nadenken over waterstoffabrieken. Dat is eigenlijk een ruimtelijk vraagstuk. Maar ook hier moeten we terug naar de beginvraag. Is waterstof eigenlijk wel de oplossing voor de problematiek die we voor ons zien? En dan, welke alternatieven zijn er? Dus het gaat steeds over alternatieve mogelijkheden.
Ja. Kun je daarbij nog iets meer vertellen, Rudy, over welke input er allemaal bij het berekenen van zo'n scenario komt kijken? Hè? Waar houden jullie dan rekening mee? Gaat het uit van de huidige status? Gaat het uit van als we deze beslissing nemen? Kun je dat iets meer toelichten?
Ja, het zijn inderdaad wat je zegt, meer de als-dan redenaties. Dus als we inzetten op het algoritmeregister, ook in de toekomst, wat zijn dan de mogelijke implicaties? En dan kijken we voorbij de directe implicaties. Dus je kunt zeggen, oké, als we een algoritmeregister inzetten, nou, dat leidt tot meer transparantie, wat leidt tot meer vertrouwen. Maar als je doordenkt, dan kan al die transparantie ook weer tot wantrouwen leiden, want niet iedereen is in staat om die informatie op de juiste manier te duiden. Dus dat kan een soort informatieoverload betekenen, waardoor mensen juist wantrouwig worden naar algoritmen. Ja. Dus we proberen voorbij die eerste associaties te denken en voorbij die voor de hand liggende gedachten, maar ook echt door te denken, wat zijn dan de, zoals we dat zo mooi zeggen, tweede orde implicaties.
Ja, maar dan wil ik toch het kader weten, want ik kan een hele andere als-dan scenario maken dan jij die
Zeker.
Kan maken. Dus ik wil weten
vanuit
welk kader je denkt.
Maar dat is precies de kern. Er is niet één toekomst. Er zijn meerdere toekomstbeelden denkbaar, afhankelijk van je perspectief, afhankelijk van je positie, afhankelijk van je belangen. En de Toekomstkamer brengt dus juist experts met verschillende perspectieven bij elkaar. De markt kijkt anders naar het algoritmeregister misschien dan de overheid, dan de wetenschap, dan de maatschappij. Juist die verschillende perspectieven samen brengen een waaier aan mogelijkheden. Dus wij zeggen niet, dit is het kader en dit is het scenario en deze kant moet je op. Nee, we zeggen, dit zijn meerdere kaders. Hier liggen keuzes aan ten grondslag. Welke keuzes maak je en tot welke scenario's kan dit leiden?
Ja, dat is op zich interessant. Kun je ook nog iets concreter maken? Wat is het allemaal? Is het een online platform? Is het ook een fysieke plek waar mensen en organisaties zich kunnen melden?
In eerste instantie is het een online platform. En er zijn expertises of experts vanuit verschillende organisaties. Ja, die bij elkaar brengen, dat is lastig. Gelukkig heb je online allerlei mogelijkheden om ook op afstand met elkaar samen te werken. Je hebt visuele werkomgevingen. Daar maken we volop gebruik van. En dat komt allemaal samen in die publicatie die we ook online kunnen aanbieden.
Ja, Barbara Katman, u bent hier dus al goed mee bekend, daarom hebben we dit gesprek ook. Hoe helpt het u in de commissie Digitale Zaken? En hoe landt dit bij de rest van de Kamer?
Nou, hoe het helpt is dat wij eigenlijk best wel techniek op afstand hebben staan van politieke besluitvorming. En dat is eigenlijk heel erg gek, want ik zeg altijd, er bestaat gewoon zoiets als rechtse wifi en een linkse cloud. Ook techniek, ook digitale zaken, is juist ongelooflijk politiek. Maar omdat mensen het vaak moeilijk vinden, of wat doet het? Weet je, alleen al algoritmeregister, dat woord, algoritmes überhaupt, hoe werken ze? Dus iedereen blijft er een beetje vanaf. En dat is ongelooflijk zonde, maar ook kwalijk. Ik bedoel, deze week gelukkig bespreken we eigenlijk het rapport van de enquêtecommissie fraudebeleid, zeg maar, over het toeslagenschandaal. Daar is het juist misgegaan door de inzet van die algoritmes. En elke dag gaat het nog steeds mis, omdat we maar die technologie steeds niet onder de knie krijgen en het niet dicht goed genoeg naar ons toe trekken. En met die scenario's van de toekomstkamer, waar ook gekeken wordt van wat is er technisch nou eigenlijk mogelijk? Welke vlucht nemen die algoritmes? Wat doet dat AI eigenlijk allemaal met ons? Dat wordt allemaal meegenomen in die scenario's door experts. En nogmaals, wat het onderscheid is met andere adviezen, is dat het geen advies is, maar juist allerlei experts zeggen, kijk, als nou je bedoeling dit is, dan zou je ook eens naar deze scenario's kunnen kijken. Of waar je nu voor gekozen hebt, nou, dat heeft deze implicaties. En dat helpt dus ongelooflijk goed om die technologie en al die digitalisering meer in die besluitvorming te betrekken.
Ja, en wat zou daar het gevolg dan van zijn? Als je kijkt bijvoorbeeld het algoritmeregister, is nu actueel. Hoe maakt het dan anders dat jullie naar die scenario's kijken?
Nou, wat we nu bijvoorbeeld zien, en ik zei dat net al, weet je, politiek is eigenlijk altijd heel, heel zwart-wit. Vaak voordat we een debat beginnen, weet iedereen al waar die staat. Ik zeg soms wel eens, je zou die tweede termijn bijna moeten afschaffen. Er is bijna niemand die ooit zegt, zo, ik heb eens goed geluisterd, dat is ook een goed idee. Ik denk dat ik mijn voorstel intrek. En we moeten dat natuurlijk veel meer gaan doen. Echt weer debatteren over die inhoud. En niet makkelijk even een motie indienen, hey, we moeten een algoritmeregister, en dan hebben we alles opgelost. Want we hebben met zo'n algoritmeregister gezegd, we willen vertrouwen terugwinnen en we moeten transparanter zijn. Ja. Dan ga je vervolgens naar die burger. Nou, wat heeft die toekomstkamer onderzocht? Ik weet, de burger weet niet wat een algoritmeregister is. Dus daar sta je dan met je transparantie. Als je dan vraagt, maar nu weet je het, helpt dat dan met vertrouwen? Dan zeg maar 12% van de Nederlanders, ja, dat helpt. Ja. Nou, dan hebben we denk ik dus een beetje een verkeerd voorstel te pakken. En moeten we wat vaker aan bewindspersonen vragen, heb ik van de Toekomstkamer geleerd, op welk scenario is nou eigenlijk dit beleid gebaseerd? Ja. En dan gaan we weer veel meer terug naar wat was nou ook alweer de bedoeling, dan dat zo'n algoritmeregister aan zich de bedoeling wordt.
Ja, maar dan ga ik nu een beetje challengen, want u noemde net zelf al het toeslagenschandaal, Barbara Katman. Had zoiets, hè, met dank aan de Toekomstkamer, op een of andere manier dan voorkomen kunnen worden, omdat er meer informatie over scenario X, Y, Z, en in dit geval scenario T, zal ik maar zeggen, bekend is?
Ja, juist, omdat ook zeker in die denktank zitten die experts die elke dag met die algoritmes werken. Dus al die mensen die al een beetje hebben proberen te waarschuwen in de luwte, die hadden toen al in zo'n scenario mee kunnen helpen. Dat had al ten eerste geholpen. De Kamer was beter geïnformeerd geweest over wat zijn dat dan algoritmes? Wat doet dat dan? Wat zijn die uitwassen? Dat had ongelooflijk veel al gescheeld. En dan vervolgens ga je over die oplossingen nadenken. Ja, als er dan meerdere scenario's liggen waar je over kan debatteren, ik denk dat het een hoop had gescheeld.
BNR Nieuwsradio. Digitaal.
En zo praten we verder over de Toekomstkamer. Een nieuw initiatief in Den Haag om Kamerleden digitaal verder voor te lichten en voor te bereiden op diverse scenario's die kunnen ontstaan in de context van digitale technologie. Bijvoorbeeld een initiatief van Rudy van Bijl komt nu bij ons in de show. En Barbara Katman, Kamerlid namens GroenLinks PvdA en voorzitter van de Commissie Digitale Zaken. Barbara Katman, nog even verder, want we hebben het in DNR Digitaal regelmatig over het gebrek aan Kamerleden met verstand van tech. Ik zou zeggen, u bent een van de weinige uitzonderingen, getuige wat u hiervoor ook al gedaan heeft. Is het anno 2024 ook nog steeds zo karig? Of wordt daar ook een beetje hard aan gewerkt nu door de huidige bezetting?
Ja, dat antwoord is wel ja. Het zou wel heel goed zijn als er meer mensen met echt een stevige, die heb ik trouwens ook niet, stevige technologische achtergrond in de Tweede Kamer komen. Dat zou gewoon goed zijn. Maar het tweede is ook waar. Je moet je gewoon als Kamerlid er meer toe willen verhouden. Als je 15 jaar geleden aan een gemiddeld Kamerlid vroeg stikstof, dan kwamen er heel veel vraagtekens. Als je dat nu aan 150 Kamerleden vraagt, dan weet iedereen eigenlijk wel hoe het zit met de deposities en noem het allemaal maar op. Ja. Dus het gaat er ook om, wil je je vastbijten in zo'n vraagstuk, vooral daar moeten meer Kamerleden van komen. Ja. En dan is het ook altijd goed als er iets meer mensen bij komen die echt een stevige technologische achtergrond hebben.
Ja. En hoe gaan we dat bereiken?
Ja, hoe gaan we dat bereiken? Ja. Dan, ik denk dat het al gaat helpen als er een minister van Digitale Zaken zou komen. Met een stevige ministerie, dan gaat ook gewoon het onderwerp naar een hoger plan. Want je ziet nu gewoon dat het, als het, nou ja, laat ik het maar even zo zoomen, in de food chain der onderwerpen staat het gewoon onderaan. En dat is echt ongelooflijk kwalijk. Daardoor gebeuren er gewoon elke dag digitale ongelukken in Nederland.
Ja, het voelt toch een beetje om met een anglicisme te praten alsof ik een oude speel toplaat iedere keer opnieuw hoor. Want Kees Verhoeven, inmiddels geen Kamerlid meer, maar zit in de lobby, heeft ook heel vaak gezegd, ja, er zijn te weinig mensen zoals ik die met digitale zaken bezig zijn. Nu hebben we notabene inmiddels demissionair staatssecretaris Van Huffelen van digitalisering. Die heeft zich onlangs in dit programma nog uitgesproken, ook juist over zo'n minister van digitalisering, net zoals u zegt, mevrouw Katman. Hoe zien jullie dit nu? Hè? Als we nu al kijken naar de formerende partijen, op welke manier krijgen jullie daar iets van mee? Of zijn jullie daar misschien af en toe bij aangehaakt om te zorgen dat het toch op de agenda staat en misschien die minister van digitalisering er gaat komen daadwerkelijk? En dus ook die toekomstkamer daar misschien nog meer profijt en effect mee heeft?
Nou, positief is dat volgens mij twee van de formerende vier een minister van digitale zaken in hun partijprogramma hebben staan. Dat is hoopvol, maar het nadeel is dat het er werkelijk niet één keer over gaat. Ik weet niet of iemand iets heeft gelezen dat ze daar zich druk over maken tijdens de formatie. Ik heb het nog niet voorbij zien komen. Dus het helpt om het zoveel mogelijk te blijven roepen en om vooral heel veel Kamerleden van die formerende partijen aan hun jas te blijven trekken. Ja. En zo hopen we het toch dat het hoog op die agenda komt daar.
Ja, en Rudy van Belkom, jij ook als drijvende kracht achter de technologie kieswijzer zal daar ook een mening over hebben en misschien ook wel mee bezig zijn op een of andere manier.
Ja, wel degelijk. En ik denk, het is misschien een plaat die steeds wordt afgespeeld, maar de kracht van herhaling is gewoon wel heel erg belangrijk. En we moeten ook de opwaartse lijn wel zien. Er was eerder geen staatssecretaris van Digitale Zaken. Die is er nu wel. 10 jaar geleden was een minister van Digitale Zaken niet eens. Daar dacht men niet eens over na. Nu is het best wel gemeengoed. Het staat in partijprogramma's. Dus ik zie zeker wel een opwaartse lijn. Ja, richting de formatie. Ja, in 2021 schreef ik toevallig met Kees Verhoeven een opiniestuk voor het Parool. En de titel was, Digitale Zaken moet ook hoger op de agenda komen in het formatieproces. Ja, dat zou ik willen herhalen. Dat moet het nog steeds. En ja, waar mijn angst is misschien een groot woord, maar twee van de formerende partijen hebben bewust niet deelgenomen aan de technologiekieswijzer.
Oh.
Dat zegt iets over hoe ze dat onderwerp
totaal
waarderen.
Niet interessant vinden.
Ja.
Nou ja, dat is een van de conclusies inderdaad.
Ja.
Nieuw Sociaal Contract was een nieuwe partij, had misschien de standpunten ook nog niet op orde.
Ja.
PVV deed niet mee, om onbekende redenen.
Maar het is misschien ook een beetje, Rudy, om even in te breken, afhankelijk van waar het electoraat er wel niet mee bezig is. Hè. Ik zag onlangs in het NRC nog weer een verhaal dat digitalisering serieus genomen moet worden, dat die minister er moet komen. Maar dan kijk ik naar VI, waar Ben wel eens zit en andere mensen die over cyber praten.
Vertel.
En daar reduceren ze computers weer tot kleinigheden. Dus het staat ook nog niet maatschappijbreed, zeg maar, ter discussie steeds. Gaat de toekomstkamer daar ook, zeg maar, dingen over zeggen?
En daarom moeten we. Die kracht van herhaling is gewoon super belangrijk. Helaas, en dat is een beetje mens eigen, moet er eerst een crisis zijn voordat we in actie komen. Je moet ook denken aan de Delta-werken. Al in de jaren 30 waren er ingenieurs die zeiden, jongens, als we niet oppassen, dan gaat het land overstromen. Ja, er was weinig geld, er was crisis, toen kwam er een oorlog. Maar daarna overstroomde het land. Pas daarna gingen we die Delta-werken bouwen.
Maar
laten we nu eens een keer dat eerder oppakken. Laten we die alternatieve scenario's eens serieuzer nemen. Want inhakend op de kennis over digitale zaken in de Kamer, we hebben naast kennis ook een moreel kompas nodig. We moeten ook belangen transparant maken. We moeten ook aangeven van, wij vinden, bijvoorbeeld bij zo'n toeslagenaffaire, een dubbele nationaliteit was een van de variabelen om aangemerkt te worden als fraudeur. Dat heeft niks met technologie te maken. Dat is gewoon een keuze. Daar zijn belangen mee gemoeid, daar zijn aannames mee gemoeid. Dat gaat over een moreel kompas.
Ja, maar en wat ook nog ernstiger is eigenlijk zijn we al overstroomd, om maar die metafoor voor
te houden.
Waarom de toeslagenaffaire is op een overstroming?
Het zit in de grond, het zit in de lucht, het zit achter een scherm, dus we zien het niet. En daarom kan het 10 keer blijven overstromen. Omdat het onzichtbaar is. En dan is het natuurlijk ook nog eens zo dat als je het dan nog een beetje ingewikkeld vindt als bestuurder of als politicus, dan is het heel makkelijk om er van weg te blijven.
Ja, ik wil het ook heel graag hebben over mentaliteit. Aan de ene kant onzekerheid moeten we, als je naar de toekomst kijkt, moet je onzekerheid omarmen, want dan denk je digitaal, je kan snel itereren. Aan de andere kant hebben we het hier over dat je de impact van technologie moet begrijpen. Waar staan we nu precies? Aan Rudy vraag ik dit.
Ik denk dat beide zijn parallel aan elkaar. Dus beide zijn belangrijk. Dus we moeten én accepteren dat er onzekerheden zijn. Dat betekent dus ook dat we moeten accepteren dat er meerdere toekomstscenario's mogelijk zijn. Dat heeft dus ook te maken met het serieus nemen van alternatieve scenario's. Ik noem maar even ChatGPT. Nu zijn we in rep en roer. Het zou het onderwijssysteem breken. Huiswerk is verleden tijd. Studenten gaan alles kopiëren, plagiëren, et cetera. Maar in de jaren 60 was deze technologie al bedacht. Dat heette toen de answer machine. Ja. En toen werd al gespeculeerd, wat als er een technologie is die we gewoon kunnen inzetten als een soort vraag- en antwoord guru. Die kun je gewoon gebruiken bij je huiswerk. Voor studenten, makkelijk. Maar, Rudy, dat is dus 60 jaar geleden. Ja, 60 jaar geleden zeiden we,
Maar de schaal is toch totaal anders. Dus deze vergelijking gaat toch niet op.
Ja, maar juist omdat die schaal anders is, en dat is een onzekere factor, dat is een variabele. Maar in de jaren 60 hebben we dat scenario weggezet als een soort van luchtfietserij. Dat is een soort van, ja joh, een answer machine. Wat is dat nou voor iets raars? Dat is science fiction. En weer door. 60 jaar later is dat ding er. En nu gaan we ons ineens zorgen maken. Waarom hebben we niet 60 jaar eerder ons nagedacht over hoe verhouden we ons tot die technologie?
Ja. Maar nu ga je heel erg in op hoe we met technologie omgaan. Maar de andere variabele is onzekerheid omarmen. Dus mevrouw Kapman, hoe kan een Kamer, hoe kan een overheid die onzekerheid omarmen? Want de kiezer wil zekerheid.
Ja, dat is inderdaad waar.
Dat is een moeilijke, ja.
Ik vind het een hele moeilijke vraag. Kijk, waar het voor mij over gaat, is dat wij nu met technologie omgaan en met digitale zaken alsof het iets is wat wij kunnen gebruiken of niet kunnen gebruiken of voor ons werkt, terwijl het heel veel over ons beslist. Dus daar begint het al. Weet je, eigenlijk bepaalt AI het leesniveau van mijn kinderen. Of AI bepaalt of je wel of niet naar de huisarts mag. En eigenlijk begint het voor mij bij dat besef van heel veel mensen dat technologie nu heel veel aan het besluiten is waar we wel wat van vinden. Alleen vinden we er politiek nog niks van. En als je in ieder geval dus dan meer inzoomt op bijvoorbeeld het onderwijs of bijvoorbeeld de zorg, wat echt heel dicht bij mensen staat, dan kan je daar echt wel meer zekerheden bieden door gewoon regels te maken.
Ja.
En dan heb je natuurlijk nog die hele grote toekomst waar het heel moeilijk is zekerheden bieden. Maar technologie is zoveel meer dichtbij. Ja. Dus je kan ook juist op die terreinen die gewoon gaan over ons dagelijks leven, daar kunnen we heel veel meer doen.
Ja.
En daar kunnen we heel veel zekerheid bieden.
Ja, en het is ook een soort cultuurverandering. Hè? Dus wat Ben terecht opmerkt is, de toekomst is onzeker, de kiezer wil zekerheid. Maar dat is ook een soort cultuur, hè, waarin we dus samen ons tot politiek en de overheid en de burger verhouden. Wij willen zekerheid, die bestaat niet. We moeten ook als burger accepteren dat er onzekerheid is. We moeten ook als burger accepteren dat het niet precies is zoals het gaat. Een voorbeeldje, het RIVM heeft een aantal scenario's op een gegeven moment ontwikkeld en de reactie van veel burgers was, ja, maar dat scenario is helemaal niet uitgekomen. Dus men snapt in de breedte van de samenleving nog niet helemaal wat de waarde is van een scenario, waarom we in die scenario's zouden moeten denken. En daar is ook voorlichting.
Nu wil ik even een heel belangrijk punt maken. Want we hebben het toeslagenschandaal nog altijd vers in het geheugen. We zitten om en om met z'n allen in de AI. We hebben het over wat er kan en wat er misgaat. En we hebben net in Nederland miljarden uitgetrokken om de Brainport-regio te stimuleren. Overal is technologie om ons heen. Wat er mis is gegaan, wat er kan en wat er moet om te zorgen dat we in de toekomst relevant blijven. De toekomst. Hoe zorgen we, en dan is dit vooral een vraag even aan Barbara Kapman, dat ook de volksvertegenwoordiging, de Kamerleden, dat wat meer gaan bezigen. En niet alleen maar over bestaanszekerheid of migratie, maar juist ook, we trekken hier geld voor uit. Dit gaat iets opleveren. Hoe gaan we dat nou voor elkaar krijgen?
Ja, en ik zei het net al, en dus als ik het dan voor de tweede keer zeg, dan lijkt dat een soort heilige graal.
Maar herhalen ik denk dat heb ik nu geleerd.
Dat moet het herhalen. Daar begint.
Ja.
Kijk, ik zei al, het staat onderaan de food chain. Ja. Het is politiek niet sexy. Ik zeg ook wel eens, op 6 december heb ik politieke zelfmoord gepleegd. Door na mijn installatie naar onze fractievoorzitter toe te lopen en zei, ik wil woordvoerder digitale zaken worden.
Okay.
Nou, dan gaat iedereen al denken, nee, is ze helemaal gek geworden. Mastodonten gaan je bellen. Hè? Wat is dit? Zeg slecht voor je profiel. Dan gaan journalisten ook nog nadenken, wat is er met die mevrouw gebeurd in die partij?
Nou, wij zijn
dat
er blij mee,
digitale
hoor.
Zaken is gezet. Weet je al, dit is het al, hè?
Ja.
Maar dat komt ook omdat het in zo'n kabinet gewoon geen positie heeft. Er is geen ministerie, er is geen investeringsagenda, er is geen lange termijn denken. En dus met die minister van Digitale Zaken gaat het gewoon een belangrijker onderwerp worden. En daarom is die zo essentieel.
Ja.
Ben, ik zie je peinzen.
Nou, ik wil heel graag terugkomen op wat Barbara Katman net zei. Dat is al een tijdje geleden. Maar u zei van dat de politiek nog geen richting heeft bepaald. Maar dat heeft de politiek natuurlijk wel. Want de politiek, de richting is dat we het democratisch moeten en dat het zo goed moet zijn voor de burger. En dat minder hebben ze gekozen het bedrijfsleven, de markt. Ze hebben heel erg voor regulering gekozen en minder voor... minder dat het bedrijfsleven het oplost. Mm. Toch? Of heb ik het helemaal mis?
Nou, die keuze als het over technologie is, dat zie ik echt helemaal niet. Wat ik net zei, er is een zorgverzekeraar in Nederland die triage pilots doet met AI. Ja. Daar hebben we helemaal niks over beslist. Nee, het is gewoon het bedrijfsleven die dat doet. En hetzelfde geldt voor het onderwijs in Nederland. We willen onderwijsvrijheid, maar dat is al lang in handen van Google en Microsoft. Alleen, we vinden er niks van.
Ja, maar u vindt er dus wel iets van, want u vindt dat dit eigenlijk niet kan. Dus u vindt er iets van.
Ja. Nee, ik vind dat zeker. Ja, dat kan ook echt niet. Het is ook heel kwalijk, want de uitwassen willen we nooit. Maar erover nadenken en het belangrijk vinden doen we niet.
Ja, wat wel interessant is aan het thema digitalisering is dat politiek nog niet echt geclaimd is. He, dus klimaat wordt misschien snel gezien als een links onderwerp. Migratie wordt misschien snel gezien als een rechts onderwerp. Maar digitalisering heeft nog eigenlijk geen echte politieke kleur. Je verwees eerder naar de technologiekieswijzer. Ik kreeg boze mailtjes van mensen die zeiden... ja, dat stemadvies dat slaat nergens op. Ik kom bij een partij uit waar ik nooit op zou stemmen. Ja, dat komt omdat dat onderwerp nog helemaal niet zo duidelijk op dat politieke spectrum zit. Dat biedt ook voordelen, dus we kunnen daar nu nog echt goed over nadenken. Maar het nadeel is, mensen identificeren zich helemaal nog niet politiek gezien met dit onderwerp. En daar is dus ook verandering voor nodig.
Ja, nou, we gaan het merken wanneer het scenario denken helemaal onderdeel is geworden van het proces in de Tweede Kamer. En dus ook dit soort technologische kwesties nog meer besproken gaan worden. Juist ook de andere Kamerleden. Maar voor nu bedank ik in elk geval het Kamerlid namens GroenLinks PvdA en de voorzitter van de Commissie Digitale Zaken die hier was, Barbara Katman en Rudy van Welkom, initiatiefnemer van de Toekomstkamer. Tot zover BNR Digitaal. Beluister deze show ook als podcast. Abonneer je op je favoriete in je favoriete podcast app, moet ik zeggen. En doe dat ook, ja, ik ga het heel hard zeggen ditmaal, met de technoloog. Ja. Juist deze week Ben, jij en Herbert hebben gesproken met niemand minder.
Dan Martin van den Brink.
Hoe was het?
Ja, het was niet normaal.
Dat is bijzonder, hè?
De eerste is nu live. De tweede, we hebben twee afleveringen gemaakt. De tweede komt donderdag.
Ja.
Dit is
voor de goede orde. Dit is de man die ASML heeft gemaakt.
Gemaakt.
Technologisch.
Door hem
alle doorbraken.
Alle doorbraken hebben we. Kleine chippies.
Ja.
Het is echt wonderlijk.
Zonder hem hadden we geen iPhones gehad.
Ja, dat zeg ik altijd. Dat is zo lekker om te zeggen.
Dat werkt bij VI, maar hier werkt dat ook. Dat zeg ik dan ook. Dus dankjewel. En natuurlijk ook voor het laatste technieuws. Volg ook de podcast Tech Update. En komende woensdag weer een nieuwe BNR Digitaal. Dus zeg ik namens ons hele tech-redactie. Tot volgende week. Dag.
Klopt. Dit is het moment om te starten met AI. Leer het in één dag met 5Hart. Meer weten? Ga naar 5Hart.nl.